Goedemorgen gemeente, we bleven lekker even luisteren naar je mooie orgelspel. Goedemorgen gemeente, gasten en eventuele vakantiegangers. Van harte welkom in deze dienst in de Adriaanskerk op deze stralende Koningsdag. Onze voorganger vanmorgen is de heer Wim Verwijs en op het orgel speelt Matthijs Meinders. Volgende week zondag, 4 mei, is er om 10:00 dienst in de Drie Koningenkerk te Noord-Gouwen. Een gezamenlijke dienst met onze buurgemeente uit Brouwershaven. En deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland. De bloemen vanuit deze dienst gaan als felicitatie naar de heer en mevrouw Verkruisen in de Zuidstraat vanwege hun 40-jarig huwelijksjubileum. U ziet nog een mooi boeket bloemen staan. Dat is speciaal voor deze Koningsdag samengesteld door onze organist. Hartelijk dank daarvoor. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, voor het onderhoud aan het gebouw en het instand houden van de erediensten. En de diaconiecollecte gaat naar de Zeeuwse Wensambulance. Achterop de orde van dienst kunt u meer lezen over dit collectedoel. Dan een verheugende mededeling vanuit de kerkenraad. Sinds het vertrek van Adrienne Slager naar Brabant was er een vacature binnen de kerkenraad voor de functie van pastoraal ouderling. In de afgelopen periode hebben we ons gemeentelid Job de Jonge benaderd voor deze functie. En we zijn erg blij dat hij hier positief op heeft gereageerd. Als er vanuit de gemeente geen bezwaar tegen deze benoeming ingediend wordt, zal de bevestiging in het ambt van pastoraal ouderling plaatsvinden op zondag 11 mei aanstaande door onze consulent dominee Krijn van de Jacht. In diezelfde dienst zal Leo van Dongen herbevestigd worden in het ambt van diaken en zal ik aftreden als diaken. Na de dienst is er in de wandelkerk weer gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken. U bent daarbij van harte welkom. Dan vraag ik u nu een ogenblik stil te zijn ter voorbereiding op deze dienst. We vervolgen de dienst met het zingen van lied 213, de coupletten 1, 2 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet aanvaren de werken zijner handen. Genade zij ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heren en van de Heilige Geest. Amen. En dan zetten we de dienst voort met zingen van Psalm 85, vers 3 en vers 4. Psalm 85, 3 en 4. We beleiden nu ons christelijk geloof waarin we mogen volharden tot aan het einde van ons leven. En ons antwoord is dan Psalm 89, vers 6 en vers 7. Vers 6, we loven Heer de macht van uw verheven hand. En 7, hoe zalig is het volk dat u de lofzang zingt. En met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we met de 12 artikelen het geloof waarin we mogen volharden tot aan het einde van ons leven. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. bidden nu om de opening van het woord en de leiding met de Heilige Geest. Zullen we bidden? Barmhartig God en Vader in ons Heer Jezus Christus, zo zijn we hier op deze stralende zondagmorgen, op deze Koningsdag, samen in de kerk van Drijschor. Samen hier in het koor met de gemeente hebben we gezongen, hebben we het geloof beleden, richten we ons hier in deze dienst op U, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden of U aanwezig wilt zijn met uw Heilige Geest hier in ons midden, als we zo dadelijk uw woord openen, het lezen en het proberen te overdenken. Dat het ook voor deze morgen een boodschap voor ons heeft. Een boodschap op de zondag na Pasen. Beloken Pasen wordt deze zondag ook wel genoemd. We vieren nog steeds Pasen met de gemeente en met de apostelen mee. We bidden voor allen die aanwezig zijn. Voor de organist, voor de kerkenraad, voor de gemeenteleden. En misschien mensen die met ons meeluisteren aan de kerkradio of de kerktelefoon. We bidden wil ook daar zijn met uw genade en met uw trouw, met uw liefde en met uw vrede. We bidden dat overal op dit eiland en overal in de wereld deze dag gezongen mag worden van Jezus de opgestane Heer en Heiland. Dat we daarin onze troost en onze vreugde mogen vinden in het geloof. Hoe moeilijk het leven misschien ook is, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn waarin we leven, dat we ons mogen richten op u, Heer Jezus Christus, die gekruisigd is, maar die is ook opgewekt, zoals de jonge man het in Marcus ons vertelde. Heer, kom in ons midden en raak ons aan. Zie ons aan in Jezus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. Vanmorgen lees ik een stukje uit Johannes 20, van 19 tot 31. En als antwoord zingen we dan lied 654, vers 1, 4 en 5. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus' tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: we hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en dat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Zalig zijn we als we dit woord horen en in ons hart bewaren. Amen. na de preek zingen we lied 1010. Geef vrede, Heer, geef vrede. En de tekst voor deze morgen is, en misschien hebt u het wel begrepen met de liederen, de misschien voor u wel onbekende psalmen. Maar goed, we zingen ze toch maar. De tekst is, ik wens jullie vrede. 3 keer spreekt Jezus deze wens uit in vers 19, 21 en 26. Ik wens jullie vrede. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Vorige week hebben we paasfeest gevierd en ik heb op internet jullie dienst opgezocht. Luistert, niet alles hoor. Luistert wat er gelezen is. En dat was, volgens mij was dat Johannes 20 van 1 tot 18. De verschijning van Maria, of de verschijning aan Maria van Magdala. Dat klopt, hè? Ja. En vandaag gaan we gewoon verder bij vers 19. We gaan verder waar jullie vorige week zijn gestopt. De verschijning van Jezus aan zijn discipelen. Dat de discipelen met de opstanding geen raad weten en dat ook hun leven in een vacuüm is terechtgekomen, dat begrijpen we misschien wel. Maar ze moeten ook weer beseffen dat het na de kruisdood van de Heer Jezus verder gaat. Ja, Maria, dat hebt u vorige week gehoord, die had hem bij het lege graf en die had engelen en de ontmoeting met de Heer Jezus gehad. En dat heeft ze uiteindelijk verteld aan zijn discipelen. Het was zeker aangrijpend voor Maria. Maar voor Maria was het ook een nieuw begin van haar leven. Na de tranen van het verdriet, het wordt een paar keer gezegd, de vraag waarom huil je, dat komt een paar keer voor, die vraag, komt het tot de ontmoeting en de ontdekking, daar is Jezus. Hij leeft, hij spreekt, hij noemt mijn naam. Ze vertelde dat alles tegen de discipelen. En dan de reactie van de discipelen. Die sloten zich op achter deuren en ramen. Die deden alles dicht. Potdicht. Waarom? Misschien angst voor de soldaten, de priesters, de rechters in Jeruzalem. Dat weten we niet. Ze voelden zich gewoon weg niet op hun gemak. En even naar ons, ik denk dat we dat in het geloof ook best wel eens meemaken. Je niet op je gemak voelen. Doe de deur maar dicht en laat buiten, buiten. Opgesloten, achter deuren en ramen. Het zicht op de wereld, dat is er dan niet meer bij. Eerder angst voor de wereld, angst voor alles om ons heen. Blokkades die we eigenlijk zelf opwerpen, die hebben we. En voor iedereen van ons is dat misschien herkenbaar en voor iedereen is dat ook al wel persoonlijk. En laten we eerlijk zijn, de tijd waarin we leven, die is ook niet zo uitnodigend om over kerk en geloof te praten. Hoewel er wel wordt gezegd, ja, de kerk dat gaat weer wel iets beter, maar toch, we leven in een wereld die eigenlijk niet veel meer van Jezus en van God wil weten. En iedereen heeft overal een mening over. En dan dwars door die gesloten deuren en door de ons opgewerpen blokkades komt Jezus binnen. En hij komt als opgewekt, als opgestane, als verheerlijkte binnen. Met een opstandingslichaam. Hij staat in hun midden. En zo dan van, zie je wel, hier ben ik. Nee, absoluut niet. Het klinkt uit zijn mond, ik wens jullie vrede. Vrede, zei u. Geen verwijt. De eerste ontmoeting staat niet in het teken van geen verwijt, geen gevraag, geen probleem. Nee, vrede, zei u. Ik wens jullie vrede. En dat woord vrede, dat heb ik van de week een paar keer, meerdere keren gelezen. En ook wel over verwonderd. Hij komt in hun midden en dan zegt hij, vrede, zei u. Hij komt in ons midden en dan zegt hij door zijn woord, ik wens jullie vrede. Vrede is in de Bijbel een mooi woord. Dat is een kernwoord. Bijbelse woorden over vrede hebben door de eeuwen heen het christelijk geloof gestempeld. Denk maar eens aan het kerstlied, Vrede op aarde. Iedereen zingt het rond de kerst. Iedereen, Vrede op aarde. Of aan het begin van een kerkdienst, zo ook nu weer, Genade en vrede. En aan het eind, dan bidden we om de zegen. De Heere zegene u en hij heeft u vrede. De wens van Jezus met zijn vrede, zei u, dat zegt meer dan we beseffen. De bergrede, zalig de vredestichters. Wij koppelen vrede en rust aan geen oorlog hebben. Maar de vrede die Jezus geeft, die is veel meer. De vrede die Jezus wenst, is veel meer dan meer of minder onrust. Het is een innerlijke vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En als dat woord Paulus zegt, alle verstand te boven, dan is het niet meer te beredeneren. Dan is het gevoel, dan is het beleven. Vroeger zeiden ze, dan is het bevinding. Je leeft, je bevoelt, je voelt de vrede in je stromen, in je komen. En die gaat alle verstand te boven. Het is gewoonweg niet te beredeneren. En soms lees je in de rouwadvertenties rust en vrede. In het Oude Testament is het woord vrede komt heel vaak voor. We hebben er ook van gezongen. En het Oude Testament is het woord dan shalom. En het woord vrede, dat geeft een van de vele aspecten van het mens zijn weer. Specifiek het mens zijn in zijn sociale verbanden. Psalm 85 hebben we gezongen, waar vrede en recht elkaar ontmoeten, waar gerechtigheid en vrede elkaar kussen. En zie je dat de band van de vrede met de andere Bijbelse woorden van betekenis is? Paulus die heeft het in zijn brieven over vreugde en vrede, liefde en vrede. Shalom, wees maar gerust, ga in vrede, zegt Elia tegen Naaman. Ga maar gerust naar huis. Je bent genezen. Ga in vrede. En vrede, dat is de sfeer waarin gemeenschappen, waar landen in kunnen gedijen. Het woord vrede wordt in het Oude Testament steeds gebruikt in de ontmoeting tussen mensen en volken. Is het wel thuis? Hè? Is het vrede thuis? Vraagt Jozef aan zijn broer. En vraagt hij naar zijn vader, leeft hij in vrede? Hoe alledaags en wellicht ook onreligieus het spreken over vrede is, ergens is het besef dat God de schepper en de onderhouder van het leven is. Ook achter het spreken over vrede staat. Zonder God geen vrede. Ga heen in vrede. Dan wordt het woord vrede toch ook weer geloofstaal. Psalm 4, vers 9. In vrede kan ik me te rusten begeven. Of Psalm 119, vers 165. Daar is vrede, de gave van God, die zijn wet liefhebben. Was de gedachte van het beloofde land niet deze gedachte? De gave van God om lief te hebben en in vrede te leven. Morgenmiddag moet ik een begrafenis doen, ergens hier op het eiland. En dan gaat het over deze tekst. In vrede kan ik me te rusten begeven en aanstonds inslapen en veilig thuiskomen. Dan proef je iets bij zo iemand die dat zegt op de laatste dag van zijn leven. Dan proef je iets van de vrede die alle verstand te boven gaat. Je gaat overlijden en dan kun je zeggen, ik kan in vrede me te rusten begeven. Ik kan ontslapen en veilig thuiskomen. Vrede, dat zien we ook bij de profeten in het Oude Testament. De Messias, zegt Jesaja, die zal de naam Vredevorst dragen. Messias en vrede horen bij elkaar. Hij is de vrede, de Messias. Eerst voor Israël, later voor de volken van de wereld. Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. De knecht die treedt op als plaatsbekleder in onze plaats, om in onze plaats de straf te dragen. Vrede in het Oude Testament. We kunnen niet zonder. Het is een wederkerend thema, een thema vanuit God uit. En in het Nieuwe Testament komt het woord vrede ook voor. Vrede is het door de Heer Jezus Christus. Vrede is een groot deel van het evangelie. Dat is het evangelie aanvaarden. Vergeving, genezing, heling horen erbij. Maar vrede staat centraal. Vrede schept de voedingsbodem voor het evangelie, voor het geloof. Jezus terug in hun midden. Hij doet de discipelen een aanbod, een wens. Ik wens jullie vrede. Hij gebiedt zijn vrede. Er is een modern lied dat zingt: zijn shalom is werkelijkheid geworden. In de woorden van Jezus gaan de woorden van het Oude Testament nog veel meer leven. Was de vrede daar ook een daad waar geen oorlog was, waar rust is? Hier zet Jezus de vrede in het perspectief van de opstanding. Na de woorden vrede zij u, toont hij zijn handen en zijn zij. Toont hij de wonden van het kruis, waar hij de vrede mee heeft gemaakt. En juist door de vredewens bevestigt hij de paasboodschap. Zie je het nu? Daar is voor jullie vrede en dat wens ik jullie toe. En de leerlingen, dat hebben we gelezen, die waren blij dat ze hem zagen. Gelukkig, zeg je dan. Ze hebben er iets van begrepen. Ze waren verheugd. Ervaarden ze al iets van de vrede in hun hart van Jezus? Was er innerlijke vrede die het Nieuw Testament beschrijft? Was er de blijdschap net als bij Maria van Magdala? Zeiden ze Rabboni? Zeiden ze meester? En ik hoop dat dat ook voor ons is, persoonlijk. Dat Jezus ons vrede aanzegt, vrede aanbrengt. En dat we dan ook vrede ervaren in blijdschap. De eerste vredewens, want het zijn er drie. De eerste vredewens van Jezus waren de discipelen blij. En hij toonde hun zijn handen en hen zijn zijde. Zie je, ik ben het echt. Zie de wonden. Dat was de eerste keer dat hij zei, vrede zij jullie. En de tweede vredewens koppelt Jezus er een opdracht aan vast. Hij zet vrede ook om in een opdracht die ze als het ware vanuit hun isolement moet halen. De luiken moeten open. De wereld moet in zicht komen. Hier zie je Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie ook uit. En door gesloten deuren kun je niet uitgezonden worden. De wereld in, kom op, de deuren open. En je gaat niet alleen, de Heilige Geest gaat met jullie mee. Je gaat met de Geest de wereld in. Hoe het ook gaat, dat is voor ieder persoonlijk. Ook voor de discipelen. Ze gaan ook eigenlijk niet direct. Dus de boodschap van vrede en ik ben bij je, ga met je mee, die komt ook eigenlijk niet goed binnen. En we moeten bedenken dat ze dan ook weer maar met 10 discipelen zijn. Judas is afgevallen en Thomas die was er op die dag niet bij. Maar de discipelen, ze zijn bemoedigd door Jezus. En die vredewens, ik geef jullie vrede, die heeft hun nieuwe moed gegeven. En dan zeggen ze tegen Thomas, door de week is dat dan weer, we hebben Jezus gezien hoor, ze getuigen, ook al is het maar in eigen kring. Ze vertellen van het bezoek van Jezus en ze vertellen van zijn vredewens. En de reactie van Thomas, dat weten we, die weten we. Dat is echt Thomas eigen. Thomas ligt precies in de lijn zoals hij altijd reageert. Eerst zien en dan geloven. Dat is Thomas. Ik moet bewijs hebben. En wellicht hebben ze tegen hem gezegd: kom nu maar weer eens keer naar ons toe. We horen toch bij elkaar. We horen toch bij de kring van de discipelen. Dat is juist één van die mooie zaken die de discipelen tegen Thomas zeggen. Kom nu maar eens een keertje, kom er nu maar eens bij. Volgende week zijn we weer samen. En wellicht ook een opdracht aan ons, als gemeenteleden wegblijven of thuisblijven, om eens weer te vragen, toe, kom weer eens een keertje. We hebben misschien een aardige dominee, een goede organist. We zingen mooie liederen, kom weer eens een keertje. Dan hoor je er ook weer bij. We hebben zijn woord gehoord, zeggen ze tegen hem. We hebben hem gezien, zijn aanwezigheid ervaren. Kom ook weer eens een keertje mee naar de kerk. En dan de derde vredewens. Dan gaat er heel anders aan toe. Ook nog die gesloten deuren en ook nog die gesloten luiken. Thomas is er nu wel bij. En in onze vertaling staat een week later. Maar dat is een beetje kort door de bocht. In andere vertalingen staat op de achtste dag. En dat is een bijzondere uitdrukking. Een week later of de achtste dag. De week heeft 7 dagen. En dan tellen we gewoon weer vanaf de eerste dag. Maar met het noemen van die achtste dag, die week later, die achtste dag, zitten we als het ware in de eeuwigheidswereld. 7 dagen zijn geweest. En de nieuwste dag breekt aan. Dat Jezus verschijnt aan de discipelen, dat is al heel wat. Maar juist op de eerste dag van de week van de opstanding en op de achtste dag van de week later, laat zien dat we met Pasen en de opstanding in een nieuwe werkelijkheid zijn binnengegaan. 8 betekent de eeuwigheid in ons aardse bestaan. Dat vraagt wel geloof en inzicht, vrede, zeer zeker. De 8e dag, die moeten we onthouden. En Jezus heeft begrip voor Thomas. Die laat Thomas niet los. De twijfelaar, die moet overtuigd worden. En Jezus gaat erin mee. Leg je vinger eens hier en kijk eens naar mijn handen en leg je hand in mijn zijde. Thomas, kom en zie. Wees eens overtuigd. Geloof en vaart de vrede ook in jouw leven. Zo komt Jezus naar Thomas toe, maar indirect ook naar ons. Leg je hand in de wonden van de heiland. Zie wat het hem heeft gekost. Toe, Thomas, kom. En Jezus heeft begrip voor Thomas, maar Jezus heeft ook begrip voor ons. De werkelijkheid van het leven, de weerbarstigheid, dat laat het ons niet toe, laat ook ons niet los. Heb je die vraag ook wel eens? Kon ik maar eens beter geloven? Lukt het maar beter? En dan komt Jezus op de paasavond, op de 8e dag, weer naar zijn discipelen toe. En ook naar ons. Kijk, zie, geloof en aanvaard het. En dan volgt een van de ontroerendste belijdenissen die we horen. Mijn Heer en mijn God. Van het afstandelijke, ik wil eerst zien, ik wil het eerst kijken, mijn hand niet leggen, de zijde en dat soort dingen. Van het afstandelijke wordt het echt persoonlijk. Van het op afstand meeleven en geloven komt Thomas weer in de binnenste kring van de discipelen terecht. Zie, Heer, ik kom tot u. Geen bewijs meer nodig, geen handen in de wonden. De vredewens en de verschijning, die hebben Thomas echt overtuigd. Mijn Heer en mijn God is geen abstracte belijdenis. Jezus is er voor de opstanding van Thomas ook echt Heer en God geworden. Er is een persoonlijke relatie ontstaan. En die relatie die was er al en die vredewens van Jezus. Vrede geef ik u. Het aanbiddend belijden van Thomas, dat is een hoogtepunt in het Johannesevangelie. Wanneer we net als Thomas kunnen zeggen, mijn Heer en mijn God, dan verandert dat je leven. Dan verandert dat je geloof. Dan verandert dat de relatie met de ander. En dan verandert dat ook de relatie met God. Jezus aanvaardt Thomas en in hem aanvaardt hij ook ons. In hoofdstuk 2, of in dit hoofdstuk, komen we twee mensen tegen die dicht bij de Heer Jezus staan. Van Thomas zouden we dat eigenlijk niet zo kunnen zijn, maar het zijn twee mensen die dicht bij de Heer Jezus staan. Maria van Magdala, die intens met Jezus leefde, dat hebben we vorige week gehoord. Die huilde bij het lege graf en bij de verwarring die het bij haar teweeg bracht. Maar ook bij de herkenning van Jezus wil ze zich aan hem vastklampen. En Jezus verbiedt dat juist. Houd mij niet vast. En bij Thomas zien we precies het tegenovergestelde. Hij wil bewijzen zien. En je kunt Maria en Thomas, die kun je met planten, met twee planten vergelijken. Van der Velde, dat is wat voor jou. Dat is wat voor jou, die mooi onthouden. Niet zitten slapen. Bij Thomas zien we het tegenovergestelde. Ik zal weer opnieuw beginnen. Hij wil bewijzen zien. Je kunt Maria en Thomas met planten vergelijken. Met een klimop en met een distel. Of, zoals wij hier op het eiland zeggen, een stekel. Maria is de klimop. Ze wil zich vastklampen aan Jezus. Maar dat kan niet. Ze moet van hem weg naar de discipelen om dat alles te vertellen. Maria wil eigenlijk precies alles voor zichzelf houden. Vastklampen aan Jezus. Net als een klimop die zich vastklampt aan waar die staat. Aan het onderwerp, aan de muur of zo. Of aan een stok. Of aan, dat weten we, dat weet u zelf ook wel. Maria is een klimop. Ze wil Jezus vasthouden. Maar ze krijgt een opdracht. Ga en vertel. En de ontmoeting in de graftuin moet haar geloof geven dat ze juist getuige moet zijn. Geen klimop, geen vasthouden. Nee, het evangelie moet de wereld in. En bij Thomas zie je precies het andere. Hij lijkt op een distel, op een stekel. Een weerbare plant die zijn stekels uitzendt en in de ruimte rondom. Zo komt hij over. Aan niemand toenadering toestaan. En hij verbergt zijn hart en zijn leven. Hij is kritisch op zichzelf. En daar moet hij juist in overwonnen worden. Hij zou meer van Maria moeten hebben dan dat afstandelijke, dan dat stekelijke gedoe. En Jezus komt en die doorbreekt die harde distel. Jezus komt en die doorbreekt die harde stekel. Doorbreekt het cynisme van Thomas. Kom, zie en raak me aan. Je ziet Christus in afweer bij Maria. Je ziet Jezus in afweer bij Maria. Maar in toenadering bij Thomas. En juist tussen deze twee geschiedenissen van Maria en de geschiedenis van Thomas staan drie woorden, staan deze woorden tot drie keer toe. Ik wens jullie vrede, vrede zij u. Dat wenst Jezus, Thomas en de discipelen. Dat wenst Jezus ons op de achtste dag na Pasen. Op de dag die heen wijst naar de nieuwe schepping, naar de nieuwe wereldorde, naar het nieuwe opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. Amen. Thank you. Zullen we bidden en onze voorbeden doen. Heer, zo waren we deze morgen zomaar in Jeruzalem en keken we achter gesloten deuren en achter gesloten ramen. Dan zagen we 10 discipelen en Jezus was in hun midden. En het eerste wat hij zei, ik wens jullie vrede. Geen verwijt van waar waren jullie nu? Wat heb je gedaan? Wat heb je gezegd? Wat heb je niet gezegd? Nee, het eerste wat Jezus tegen zijn discipelen zei, vrede zij jullie. Ik wens jullie vrede. Tot 3 keer toe, tot 3 keer toe, spreekt Jezus van vrede. Spreekt Jezus van shalom tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons. Vrede zij ons. We bidden en we vragen u dat we deze vrede ook in ons hart mogen ervaren. Bij alle omstandigheden van het leven, hoe het er ook uitziet, dat we vrede mogen hebben met elkaar, vrede mogen hebben met u, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden voor deze gemeente. We bidden voor Drijshoorn Noord-Gouwen, voor de kerkenraad, voor de benoemde ambtsdrager en voor de vertrekkende ambtsdrager. We bidden of u hun werk wilt zegenen en ook dat hun werk gezegend mag worden. Wil hen sterken, juist in het mooie werk van ambtsdrager, in het ambt van diaken, dienen namens de Heer Jezus Christus, zowel aan de tafel in de kerk als aan de wereld. We bidden nu voor de zieken, die we misschien allemaal bij name kennen. Wil bij hen zijn, voor de mensen die in de verpleeghuizen wonen, voor mensen die de rouw kennen, die het mooie van Pasen misschien niet meer zo beleven, die het iedere keer gezegd moeten worden. Ik wens jullie vrede, de vrede van Pasen. We bidden voor de wereld om ons heen, voor onze overheid. We bidden ook voor ons koningshuis, waar we gisteren de Koningsdag hebben mogen vieren en vandaag de verjaardag van de koning, dat we juist ook in vrede met elkaar mogen leven en juist ook in vrede zo'n dag als gisteren hebben mogen beleven. We bidden nu voor de koning, voor zijn gezin, voor de kinderen, voor allen die bij hem horen, dat ze tot een zegen en vrede voor ons land mogen zijn. We bidden nu voor de oorlogen om ons heen, voor plaatsen waar geen vrede is, voor plaatsen waar mensen schuilen, voor plaatsen waar mensen omkomen door oorlogsgeweld. En dat aan de bede mag zijn, geef vrede, Heer. En dat er vrede mag komen in harten van wereldleiders. Dat er vrede mag zijn in harten van mensen die ons besturen, die leiding geven aan deze wereld. Dat ze geen oorlog zoeken, maar vrede en heil en zegen voor de mensen, voor de volken rondom hen heen. Heer, we denken aan de oorlog in Oekraïne, maar we denken ook aan Israël en Gaza en al die andere brandhaarden die er zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wacht zo lang. In stilte bidden we de woorden en zeggen we de namen van hen die we op ons hart dragen. We besluiten de gebeden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, en uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan nu de collecte. Ja, en dan zingen we als slotlied gezang 150 Ama. En dan nadien doe je de zegen natuurlijk. Ja. Dus de collecte, die beveel ik van harte bij u aan. En dan 150 A, 1 en 4. We zijn aan het einde van deze dienst en strakjes zingen we nog na de zegen het Wilhelmus. Dat doen we voor de koning, want die verjaart vandaag. Hè? Dat doen jullie toch wel op Treister, het Wilhelmus zingen? Jazeker, ja, 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 ja. We bidden om de zegen. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede.